Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 122. Het tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op. Wat er verder volgt in Psalm 122, het tweede vers. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen van Psalm 62, de versen 1 en 7. Mijn ziel is immers stil tot God. En ook het zevende vers vertrouwt wat u begeert, ook zij nooit op geweld of roverij. En wat er verder volgt in Psalm 62, de versen 1 en 7. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, de belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag, wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, u de eeuwige Vader, u die ons het leven geeft. U die ons ook roept, opdat wij uit onze dood en duisternis zouden komen tot het licht, tot Jezus Christus, het woord dat vlees is geworden, in wie het echte en blijvende leven te vinden is. We prijzen uw grote naam ook deze avond. U bent de hoogste majesteit. U bent de God van heil. U bent onze zaligheid. En Heere, zo laat u het ons verkondigen, zo wordt het ons aangezegd in uw woord. En wij bidden van u, geef dat dat ook het geloof is in ons hart. Dan worden we door geen schijn bedrogen. Want er is zoveel waarin we geneigd zijn om ons houvast te zoeken. Waarin we denken veilig te zijn. Waar we van geloven dat het ons het geluk geeft. Maar wanneer dat buiten u is, dan blijkt het te broos te zijn en te klein. Dan blijkt het leugen te zijn. U bent het alleen waardoor wij ons doel bereiken, waardoor we mens mogen zijn zoals u het bedoeld hebt. Waardoor we het leven vinden. En wij bidden van u, geef dat we dat ook met heel ons hart geloven. Dat we daarbij leven. Dat we dat ook in de praktijk brengen. Wilt u ons daarmee onderwijzen met uw woord en Heilige Geest ook vanavond, zodat we u eren, u onze God bent. En we bidden om vergeving daarvoor, dat wij het telkens elders zoeken. Dat we zo makkelijk worden meegetrokken door de verzoekingen van de wereld, door de misleidingen van de boze, door de afgoden van deze tijd. Heere God, vergeef het ons genadig. Reinig ons van alle zonden door het bloed van de Heere Jezus Christus. En schenk ons de hulp van uw Heilige Geest. Ook vanavond, nu we hier bijeen mogen zijn in de kerk. We danken u daarvoor. We danken u dat mensen die niet in de kerk kunnen zijn, toch thuis kunnen luisteren via andere middelen. Zegen ook hen en wilt u hen nabij zijn met uw woord en geest. Dat ook daar de zegen van uw woord mag worden ervaren. We bidden zo om uw hulp. In deze eredienst, in de verschillende taken die er zijn. Schenk u zegen voor koster en organist. Voor de broeders van de kerkenraad. Schenk u hulp. Geef wijsheid en aandacht. In luisteren, maar ook om het woord te verkondigen, laat het zo zijn dat u erin wordt verheerlijkt. En dat wij ook worden verenigd in het geloof. Doordat onze harten worden ingewonnen voor de Heere Jezus Christus. Zegen de verbreiding van uw woord. Maak uw kerk ook tot een licht in de wereld, tot een getuige. Geef dat er vrijmoedigheid mag zijn om van u te spreken. Om ook te laten blijken dat u onze God bent en dat er bij u het heil is te vinden. In woorden en daden. U wilt ons daarmee ook vervullen. Zodat we tot de zegen zijn. Ook in deze week die vandaag begint. In het dagelijks werk. Wanneer we naar school gaan of anderszins. Geef dat we zo mogen leven dat het een getuigenis van u is. U bidden we ook voor de verbreiding van uw woord via het zendingswerk en evangelisatiewerk, via allerlei moderne communicatiemiddelen. Wij bidden van u, geef dat vele mensen onder alle volken worden bereikt met uw woord. Dat ze daardoor u gaan zoeken. Dat er de overtuiging in het hart komt dat het heil in Christus te vinden is. Dat u de waarheid bent in het leven. We bidden dat ook voor diegenen, heren, die in onze omgeving kennen. Mensen die ons geliefd zijn, wanneer ze niet onder uw woord komen. Wanneer ze dat niet zo kennen of daar afscheid van genomen hebben. Wij bidden van u dat u in uw genade en in de trouw aan uw verbond ook weer trekt. Dat u bekering geeft, zoals u een machtig en genadig God bent. En daar mogen we ook hoop op hebben, omdat het toch altijd uw werk is. Omdat het ook helemaal bij u vandaan kan komen en zal komen. En zo is er voor elke zondaar, voor elk mens en elk dwalend schaap hoop en verwachting bij u. Verblijd ons daarmee. We leggen deze gebeden voor u neer en we brengen u onze dank. Zegen uw woord en wees bij ons met uw Heilige Geest om Jezus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in het Evangelie naar Lucas in hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 20. De schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 3. Lucas 3, vers 1 tot en met 20. Daar luidt het woord van God als volgt. En in het 15e jaar van de regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea en over het land Dragonitis en Lysanias, een viervorst over Abilene. Onder de hoge priesters Annas en Caiaphas. Geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land van de Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja de profeet, zeggende: de stem van de roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Al het dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden, en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Hij zei dan tot de scharen die uitkwamen om door hem gedoopt te worden: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voort, ter bekering waardig. En begin niet te zeggen bij uzelf: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook al reeds aan de wortel van de bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vroegen hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? En hij antwoordende zei tot hen: die twee rokken heeft, delen hem mee die er geen heeft. En die spijze heeft, doet desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En ze zeiden tot hem: meester, wat zullen wij doen? En hij zei tot hen: eis niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vroegen ook de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zei tot hen: doet niemand overlast, en ontvreemd niemand het zijne met bedrog. Laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en allen in hun hart overlegde van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waar, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloeden zuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Maar als Herodes, de viervorst, van hem bestraft werd om Herodias wil, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over alle boze stukken die Herodes deed, zo heeft hij ook dit nog boven alles daartoe gedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst vanuit dit gedeelte voor de preek noem ik u de versen 14 tot en met 16. Lucas 3, vers 14 tot en met 16. En hem vroegen ook de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zei tot hen: doet niemand overlast, en ontvreemd niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en alle in hun harten overlegde van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, die ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zover de tekst. Vanuit het Bijbelgedeelte staan we in de preek stil bij drie punten. In de eerste plaats de komende man, ten tweede vragende mensen en ten derde een wachtend volk. Dus de komende man, vragende mensen en een wachtend volk. zullen gaan zingen van Psalm 1, de versen 1 en 3. Uw gaven die zullen worden ingezameld in de collecte. Er worden nu 2 collectes gehouden. De eerste is de diaconale collecte bestemd voor gevangenenzorg Nederland. En de tweede collecte voor de kerk. En bij de uitgang is er eveneens een collecte voor de kerk. Zo de Heer het geeft, hoopt zondagmorgen 19 januari dominee D. Breuren in uw midden voor te gaan. En in de avonddienst proponent A.M. van Maurik uit Driebruggen. Aanstaande woensdagavond 15 januari is er weer de kerkdienst. Die begint om 19:30. En voorafgaand aan de dienst kunnen bestelde collectebonnen worden afgehaald in de oude school. Verder wordt u meegedeeld dat morgen alle catechisaties weer beginnen. En aanstaande dinsdagavond, de Evolente, is er een toerustingsavond van de HGVV. Waarvoor alle leidinggevenden worden uitgenodigd. Die avond begint om 19:00 in de oude school. Tot zover deze mededelingen bij gezingen van Psalm 1, de versen 1 en 3. Gemeente. Kinderen die doen wel eens een spelletje om uit te maken wie de sterkste is. En misschien weten de jongens het wel. Wie er in jullie klas de sterkste is. Om iets heel zwaars op te tillen of bij een vechtpartij. En wellicht heb je daar ook wel bewondering voor. Wow, die is sterk. Maar jongens, waarom zou je graag de sterkste willen zijn? Nou, dan kun je een beetje de baas zijn over andere jongens. Die doen niet zo gauw iets tegen jouw zin. Eigenlijk zijn ze een beetje bang voor je. Dat zullen ze natuurlijk niet zeggen, maar als je de sterkste bent, dan kun je anderen ergens toe dwingen. Misschien doe je dat helemaal niet. Je bent geen vechtersbaas, maar het zou kunnen. Ja, soldaten, die moeten soms wel vechten. Die moeten sterk zijn. Die hebben natuurlijk ook sterke wapens daarvoor. En zo kunnen ze je dwingen om iets voor hen te doen. Het is goed te begrijpen als mensen daar ook wel wat bang voor zijn. Weet u, weten jullie wat Johannes de Doper zei? Johannes de Doper zei, na mij komt iemand die sterker is dan ik. Hij bedoelde Jezus. Die is de sterkste. Maar is dat zo? Als je toch denkt hoe de Heer Jezus als een klein kindje in de kribbe is gelegd. En hij groeide op in Nazareth. Hij groeide op bij Jozef en Maria. Hij kreeg ook nog jongere broers. Jezus lijkt helemaal niet zo sterk. Dat merken we later als er over hem geschreven wordt in de Bijbel. Hij is zachtmoedig. En als hij ouder wordt, zal men dat steeds meer merken. Hij schreeuwt niet. Hij slaat niet. Hij vecht niet. Als ze hem jaren later gevangen gaan nemen, vecht hij niet terug. Is de Heer Jezus de sterkere? Hij is als een lam. En wanneer ze hem slaan met een stok, zwijgt hij. En als ze hem gaan kruisigen, trekken de soldaten zijn kleren uit. Wat gebeurt? Dan ben je toch niet sterk? Ja toch? Je ziet het bij de Heere Jezus vaak niet. Hij gebruikt het dan niet. Maar toch is hij sterker dan de grote profeet Johannes. De sterkste. Hij is God zelf. En toen Johannes zo preekte bij de Jordaan, wisten de mensen nog niet wie Johannes bedoelde. Maar hij zou komen, de sterkere, en hij zal de grote rechter zijn. Hij komt met vuur, kondigt Johannes de Doper aan. En kijk maar wat hij verder zegt. Van die sterkere in vers 17. Zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. En de tarwe verzamelen in zijn scheur. Maar het kaf zal hij met onuitbluselijk vuur verbranden. Hij komt om te oordelen. En dan zal hij sterk zijn. Zo preekte Johannes, hij komt en maakt de weg voor hem klaar. Beleid uw zonde, bekeer u, laat u dopen. Want de dag is dichtbij dat de Heilige komt. In het 15e jaar van keizer Tiberius werd Johannes geroepen. Het woord van God, we hebben gelezen, kwam op hem af. En zijn boodschap staat al genoemd in vers 3. Hij predikte de doop der bekering. Tot vergeving van zonde. En er komen heel veel mensen naar hem toe. Uit de wijde omgeving lopen grote groepen mensen uit en ze steken de Jordaan over en komen bij Johannes in de woestijn. Hij maakt diepe indruk op de menigte. Die zonderlinge figuur met zijn kamelenharen mantel, maar met een krachtig woord. En de toeloop naar Johannes de Doper is enorm geweest. Dat kun je heel duidelijk afleiden uit de evangelie. Ze wisten overal wie Johannes was. Ook koning Herodes wist het en hoorde ervan. En het volk had groot ontzag voor hem. Het bleef zelfs toen hij al in de gevangenis zat en gedood was. Ze hadden groot ontzag voor Johannes de Doper. Is dat niet prachtig? Wonderlijk dat de mensen naar Gods woord komen luisteren en zelfs de tollenaars komen en de soldaten die komen en de schriftgeleerden komen luisteren. Wat heeft hij toch te zeggen? Welke profeet zal met zijn oproep tot bekering ooit zoveel mensen hebben getrokken als Johannes? En velen willen ook door hem worden gedoopt. Nou, dat ging niet zomaar hoor. Dan moest je je zonde belijden. Bij die doop van Johannes. En dan ging je ten onder in de Jordaan. Je beleed je schuld. Waarom komen ze eigenlijk luisteren? Waarom willen ze zich nou laten dopen door Johannes? Is dat alleen maar uit angst? Vanwege die dreigende boodschap? De dag des Heren zal komen als een brandend vuur. Niemand zal voor zijn toren staande kunnen blijven. En dat de mensen denken, nou die doop van zo'n profeet, misschien kan dat ons redden. En wanneer Johannes die menigte op zijn doop afziet komen, dan vraagt hij ook, andere gebroed, wie heeft u aangewezen dat u moet vluchten voor de komende toren? Is dat eigenlijk alleen maar uw motief? Dat je bang bent voor de komende toren? Zoals adders op het veld of in de woestijn. Zodra een vuur zich door het gras verspreidt, dan komen die adders tevoorschijn en ze schieten weg voor hun leven. Is het zo met die mens? Maar adders blijven adders. Listig en giftig. Johannes die wil maar zeggen, waarom komen jullie nou tot mijn doop? Bij de doop is er ook werkelijke bekering nodig. Je kunt je niet beroemen op een doop alleen. Alsof er verder niets hoeft te veranderen in je lijf. Je probeert te vluchten, te ontvluchten aan de toren van God. Zo kunnen mensen ook naar een ernstige preek luisteren. En je leest trouw je Bijbel, je bidt. Waarom? Omdat je dat toch wel een gevoel geeft van veiligheid. Dan hoop je maar dat het goed komt. Dat doe je tenminste. Als je het overslaat, dan geeft dat toch ook een gevoel van onrust. Nou, houdt Johannes de Doper ons voor, die doop van bekering ondergaan is niet genoeg. Die bekering die moet echt zijn. Dat het je verandert. Breng vruchten voort die daarbij horen. waarin je bekering ook blijkt. Bekering. Maar wij zijn toch geen heidenen? Nou, begin je niet te beroepen op het verbond met Abraham, alsof je daarmee direct al een kind van God bent. Die afkomst van Abraham, daar kun je niet op bouwen. Je moet ook zelf veranderen. Je moet gehoorzaam worden. Je zonden belijden. Je vernederen voor de Heer. En vruchten voortbrengen. Want elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Goede vrucht. Vrucht van bekering. Als een teken dat het echt is. Dat je een afkeer kreeg van de zonde. En dat je God werkelijk lief hebt. Doper, die bereidt de mensen erop voor. Na mij komt de sterker. En hij haalt het kaf eruit. En hij zal het met vuur verbranden. En als je wilt delen in zijn zaligheid. Als je wilt rekenen op de vergeving van je zonden. Ja, dan moet je daden blijk geven van bekering. Zonder zulke vruchten hoor je niet bij deze koning. Ja, wat dan? Wat willen de mensen natuurlijk weten? Wat dan? We hebben eerst stilgestaan bij de komende man waarover Johannes spreekt. Die sterkste. Ten tweede, vragende mensen. De mensen vragen, wat zullen wij dan doen? En dat woord doen, dat grijpt terug op vrucht voortbrengen. Wat is dat dan concreet? Zeg het eens. Hoe maken wij dat klaar? En die vraag die klinkt 3 maal. In de beschrijving door Lucas. Wat moeten wij doen? Eerst is die vraag in het algemeen uit de menigte. En dan noemt Lucas 2 specifieke groepen van mensen als een voorbeeld, ja, waaruit hun bekering zou moeten blijken. En Johannes de Doper heeft voor ieder een toegespitst antwoord. En als we die antwoorden bekijken, gemeente, dan zegt hij niet dat ze zich moeten terugtrekken uit de samenleving. En dat ze daar bij hem dan maar een soort gemeenschap in de woestijn moeten beginnen. Hij draagt ook geen godsdienstige plichten op. Van offers brengen en bidden in de tempel, vasten. Nee, ieder antwoord noemt eigenlijk een heel concrete zaak over je omgang met andere mensen. Over je houding naar je medemens. En wat je daarin doet en zegt, daar gaat het over in die antwoorden. Help de armen. Daar komt het eerste antwoord toch eigenlijk op neer. Dat Christus geeft. Van je overvloed. Deel ervan. Met de mensen die gebrek hebben. Men droeg in die tijd altijd een kledingstuk direct op de huid. In de Statenvertaling is dat een rok genoemd. Je kunt ook zeggen een onderkleed. En soms droeg men alleen dat onderkleed. Of men kon ook een soort mantel eroverheen dragen. Een overkleed, een bovenkleed. Maar stel dat iemand zelfs dat onderste kleed niet heeft en zelf heb je het dubbel. Nou, geef die persoon er dan een. En dan de tollenaars. Het waren vaak al de welgestelden en de rijken die de taak kregen van de Romeinen om de belasting te innen. Er was belasting over koopwaar. Of men in de tol voor het vervoer van goederen over de wegen. En dan was er iemand aangesteld als een oppertollenaar en die verdeelde hun gebied dan over anderen. Die voor dat gebied de tol hieven. of de belasting kwamen in. Die hadden soms ook weer hun loopjongens. Het was een heel systeem. En ieder probeerde natuurlijk zoveel mogelijk daarvan over te houden. Tenminste, zo ging dat. En wat moeten zij nu doen? Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Want u zult wel weten, daarom stonden ze zo slecht bekend, die tollenaren. Ze eisten te veel. Ze verrijkten zichzelf ermee. En die tollenaars, die hoefden hun baan niet op te zeggen van Johannes. Het overheidssysteem werd niet ontwricht. Maar op de plek die ze hadden, moesten ze zich anders gaan gedragen. En dan de mannen van het leger. De krijgslieden. Want elke positie in de samenleving en elk beroep heeft wel zijn eigen verleidingen. Nou, die soldaten, die konden makkelijk dreigen en die konden hun macht gebruiken. En daarmee probeerden ze ook graag wat extra's in het laadje te krijgen. Uit welke vruchten moet hun bekering blijken? Nou, dat ze ophouden met het intimideren van mensen. En hun zomaar onder druk zetten. Of hen afpersen. Ze hoeven dus het leger niet te verlaten. Volgens dit antwoord van Johannes de Doper. Maar ze mogen onschuldige burgers niet zomaar meer lastigvallen. Weten de kinderen het nog? Waarom zou je eigenlijk zo graag de sterkste willen zijn? Nou, dan kun je een soort de baas spelen. Dan kun je anderen bang maken. En ervoor zorgen dat ze precies doen wat jij wil. Maar Johannes die zegt tegen die soldaten, dat is niet goed. Als je sterk bent, of je bent in iets anders, beter, dan mag je daarmee niemand bang maken. Je mag dat niet misbruiken om er zelf beter van te worden. Nee, een christen die probeert anderen te helpen. En die probeert een goede relatie te krijgen met iedereen die je kent. Dat je hen lief hebt. Die mensen in je leven, om je heen. Dat je hen lief hebt. Echt, met je hart. Ja, u denkt vanavond wellicht, zijn dat de antwoorden van Johannes de Doper? En is dat nou zo moeilijk? Deze vruchten van bekering, die zien er heel menselijk uit. Nou, dat kan toch zeker iedereen wel? De armen steunen. Eerlijk zijn. En toch gaat dat dieper dan u denkt, wellicht. En daarvoor moeten we bedenken wat geld en goed betekenen voor de tollenaars. En daarvoor moeten we bedenken wat dat machtsvertoon betekent voor die krijgslui. Want voor hen lag daar een groot gevaar. Voor die tollenaren in de weelde. In de vele bezittingen. Want dat gaat nooit op. En het grote gevaar is dat je daar je zekerheid in zoekt. En dat je zo je veilig voelt en dat je daarmee gelukkig bent. En daarom probeer je daar zoveel mogelijk van te krijgen. En dat geeft je status. Nee, die rijkdom, dat bezit, dat geld, dat is het. En dat kun je niet missen. Het andere gevaar, dat ligt in macht. Dat u kunt beslissen over anderen en dat ze moeten doen wat u nodig vindt. En ze moeten gehoorzaam zijn. Dat kan je ook een gevoel geven van, ik ben het. Ik heb het voor elkaar. Ik heb het onder controle. Zekerheid. Triomf. Maar op die manier werken deze dingen wel heel verstorend tussen de mensen. Die rijkdom, als mensen daar hun status aan ontlenen, of hun macht, hun wil is wet. Daardoor komt er onderlinge afstand. Het eigen ego zit op de troon. En het vertrouwen is niet op God. Maar het vertrouwen is op wat je hebt. Het vertrouwen is op wat je sterk in bent. En daarom noemt Johannes deze dingen. Het is wel opvallend welke categorieën Lucas hier noemt als voorbeeld. Want ik kan me voorstellen dat er ook nog wel anderen zijn die gevraagd hebben. En wij, wat moeten wij doen? Maar hij noemt hier de tollenaars en de soldaten. Juist twee groepen die totaal niet geliefd waren bij de Joden. En die kwamen dus ook om zich te laten dopen. Ja, dat hadden de Joden of de anderen van het volk misschien niet verwacht. Is dat bij u zo? Dat u van bepaalde mensen het helemaal niet zo verwacht? Dat ze zullen luisteren naar Gods woord, dat ze in de kerk zullen komen. Daardoor worden aangesproken. Hier in Israël, in de tijd van Johannes de Doper, tollenaars en militairen, ze werden getrokken naar het profetisch woord. Het woord over hem die komt. En het zijn vragende mensen. Dat laat ons zien dat God ze uit alle lagen en alle soorten van de bevolking haalt. Ze hebben uiteindelijk dezelfde nood. Het is de nood van hun ziel. Het is de vraag hoe je God kunt ontmoeten. En wat voor vrucht moet er nu uit onze bekering opkomen? Het lijken eenvoudige opdrachten. In zekere zin is dat ook zo. Delen met de armen. Niemand afpersen. Eerlijk zijn. Toch raakt dat juist het hart. Om niet langer mijzelf te zoeken, niet langer mijn zekerheid veilig te stellen in mijn eigen dingen. Maar op God te vertrouwen. En zo ook de naaste graag goed te doen. En dat zal eenheid geven. Terwijl die groepen eerder afstand hielden van elkaar, hebben ze nu dezelfde vragen. Ze ervaren dezelfde nood. Ze zeggen allemaal, wat moeten wij doen? Als u het hebt over vruchten van bekering. En als ze daar nu naar luisteren. Als ze dat nou in de praktijk brengen. Dan hoeven ze elkaar niet langer te vrezen. Dan zal dat hen één maken. Eén volk. Voor de Heer. Ja, dat verkeerde gedrag. Die verkeerde omgang met de weelde en met macht. Dat hield die tollenaars en soldaten op afstand van het volk. Dat bracht een zekere scheiding. En daar legt Johannes de vinger bij. Wat kan dat vandaag zijn, gemeente? Wat zal er vandaag de dag scheiding brengen? Tussen mensen onderling in de samenleving, tussen de mensen in de gemeente. Kan er nog steeds het verschil zijn tussen rijk en arm? Dat je van alles kunt doen financieel en dat je dat ook laat merken. Wel een ander financiële problemen heeft. Of een machtspositie. Dat je anderen onder druk kunt zetten. Erboven staat, dingen bekokstooft. Zonder die ander te zien. Wat drijft mensen uit elkaar? En als je daarbij stilstaat. Dan mogen we ons afvragen. Mogen we de Heere vragen. Heere, wat moet ik doen? Nou is het de kern van het antwoord. Zoek niet jezelf. Denk niet dat je het zelf moet redden. Dat je jezelf moet handhaven. Dat ik per se gelijk moet krijgen. De goede vrucht van bekering is dat ik leer steunen op de genade van God. En dat Hij mij alles is. En dat ik van de Heere alleen mijn heil verwacht. En daarom kan een christen zichzelf verliezen. En dan kan er liefde zijn. om genadig te zijn voor de naast. Dan kan er ruimte komen om de ander tegemoet te komen. En het goede voor hem of haar na te jagen. En zo zal er één volk zijn. Eén volk voor de Heer. In eenheid, een toegerust volk, gereed gemaakt door Johannes. Dat was immers zijn taak. We komen bij het derde punt. We hebben gelet op de komende man waarover Johannes sprak. Ten tweede die vragende mensen. Wat moeten wij doen? Ten derde een wachtend volk. Eerst waren het nog aparte groepen. In vers 7 en in vers 10 noemt Lucas de scharen. En verder noemt hij de tollenaars en de krijgslieden. Maar bij vers 15 spreekt hij dan over een volk. Een volk dat verwachtend is. In afwachting op wat komen gaat. Ze waren gekomen om zich te laten dopen. Ze hebben gehoord wat ze moeten doen. Welke vruchten zij moeten voorbrengen. En als ze dat nu ook werkelijk in praktijk brengen. Wat dan? Zijn die mensen dan gered? Is het dan klaar? En is alles in orde? Voor de grote dag? Nee, ze wachten op de sterkere. Op hem die door Johannes is aangekondigd. Want die is niet alleen de rechter, maar dat is ook hun redder. Dat mag hun hoop zijn. Hij is hun koning. Dus ondanks die vruchten van bekering, ondanks de lessen van Johannes over het concrete leven waar ze op wachten, dat is de verlosser. En die zullen ze toch ook zeker nodig hebben. Want die mensen hebben bij de doop, zij die zich lieten dopen, hebben hun zonde beleden. Maar ja, als het beleden is, hoe dan daar verder mee? En daarom wijst Johannes ook het Lam van God aan. Hij is het, Jezus Christus, die die zonde, die u hebt beleden, die de zonde van de wereld ook wegdraagt. Heel zijn prediking is gericht op Jezus, op hem. En Johannes die doopt met water en hij preekt de doop van de bekering. Maar na hem komt één die veel meer doet. Na hem komt hij die sterker is, die van groter statuur is. Dat is de Christus zelf. En Jezus, hij doet veel meer dan de mensen aansporen, zoals Johannes. Jezus doet veel meer dan waarschuwen en dan het goede nieuws verkondigen. Jezus zal ook dopen met de Heilige Geest. En dat wil zeggen, hij dringt met zijn heil veel dieper naar binnen. Hij vernieuwt de zondaar. Hij vervult hem met zijn geest. En dat kan geen enkele prediker, dat kan geen mens. En daar mogen ze naar uitzien. Wordt u gemeente in die zin ook bij dat wachtende volk. Omdat u ook die ander nodig hebt. Omdat u het van hem verwacht, de Christus, dat hij uw hart vervult, dat hij de wet ook in uw binnenste schrijft. Ja, het is Pinkster geweest. Wij mogen na Pinksteren leven. En de Geest van God is uitgestort. En de kerk van Christus, die is gedoopt met de Heilige Geest. En die Jezus, die zegt dan ook, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Dus niet alleen dat slechte gedrag afleren en ermee stoppen, maar ook leren hoewel. van Jezus, het leren nederig zijn. Je niet beroemen op je eigen kracht, niet je beroemen op je bezit, maar lief hebben en elkaar dienen met je gaven. Die vruchten van bekering. Zijn dat speciale godsdienstige dingen? Maar die soldaten die bleven in het leger. En ieder op zijn eigen plaats, in de dagelijkse praktijk, zal het duidelijk worden of er oprecht een afkeer is van de zonde, of je leerde steunen op Gods genade en daardoor jezelf mag verliezen, je ego, je bezit, je macht. Het is niet allemaal meer je houvast, je maakt het ondergeschikt. En je wilt eerlijk zijn. Je probeert goed te doen. Zelfs als soldaat of als belastinginder, daar in Israël, konden die mensen dus vruchten van bekering voortbrengen. Maar Johannes zegt meer. Het gaat wel om die ander, die komen zal. Zie daar naar uit. Hij is de sterker. Hij is Jezus Christus. En hij vergeeft je zonden. Hij schenkt zijn Heilige Geest. Hebt u ook zoveel hoogachting voor hem? Want dat heeft Johannes de Doper. Hoe groot hij was als profeet. Hoe groot hij was in het oog van de mensen van zijn tijd. Hij voelde zich heel klein. In vergelijking met Jezus. En ook het minste slavenwerkje. De schoenen, de sandalen losmaken. Dat zou voor hem bij Jezus nog te veel eer zijn. Veel hoogachting heeft Johannes. Hebt u ook zoveel hoogachting voor Jezus? Voor Jezus in zijn nederigheid. Hoe hij gekomen is in een menselijke natuur. Hoe hij die weg gegaan is onder de mensen. Hoe hij zijn macht niet ten kwade heeft gebruikt. Hoe hij heeft geleden aan het kruis. En toch is hij ook zo krachtig. Is hij zo heerlijk. Hebt u alle hoogachting voor Jezus in zijn majesteit. Hij, sterke God, hij zal komen met vuur. Hij laat alle kaf verdwijnen. Hij is rechtvaardig. En haalt de tarwe binnen. Die soldaten, die moesten leren tevreden te zijn met hun bezoldiging. Dat is hun loon. Mogelijk was er niet zo heel veel. Ze kregen hun loon om van te leven, het gewone levensonderhoud. Maar ze moesten dan toch zeker de verleiding weerstaan om bij de burgers door geweld of door chantage meer te halen. Het zou zo makkelijk voor hen zijn. Wees nou tevreden, zei Johannes. En juist door het geloof in de Heere kan dat. Om tevreden te zijn, kan een christen vertrouwen op de Heer. Dat ik geloof, maar Hij is mijn helper. En Hij zal mij leiden. En Hij zal mij niet in de steek laten. Als ik Hem volg, dan heb ik genoeg. Dan kan ik door het leven. Jezus Christus, Johannes, zijn na mij komt Hij. Hij is gekomen. Hij is verschenen. Na Johannes, de prediking van Johannes, verscheen Jezus ook in de openbaarheid. En van hem ontvangen wij nu vergeving van zonde. Voor ieder die gelooft. Als een lam heeft hij het weggedragen. En van hem ontvangen wij de kracht van de Heilige Geest. Hij doopt allen die in hem geloven met de Heilige Geest. Omdat ze God lief hebben. Met de Heere Jezus, die je alles geeft, kun je door het geloof voor altijd tevreden zijn. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 119. De versen 15 en 19. Psalm 119, de versen 15 en 19. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Trouwe God, Vader van alle barmhartigheid, we brengen u dank voor uw woord, dat u ons de weg wijst. Uw woord zo heilig en goed, vol van genade. Uw geboden die zo wijs en rechtvaardig zijn. Ten goede voor uw schepping en voor de mensen. U zeggen we daarvoor dank, voor dat licht in ons leven. Heren, mogen we dat ook zo bewaren in ons hart. Dat we ernaar luisteren, dat we het ook in de praktijk brengen. Met de hulp van uw Heilige Geest. En Heren, ontdek ook ons eraan. Wanneer we diezelfde vraag stellen en wij. Wat is het in mijn leven, Heer? Waar het op vast zit. Waar het niet goed zit. Opdat ik me ervan bekeer. En dat ik ernaar leef. In de liefde voor u. En in de afkeer van de zonde. U bidden we, Heren, ook om uw licht daarin. En om de kracht en de leiding van uw Heilige Geest. U hebt uw Heilige Geest gezonden. Uitgestort. In rijke mate. En we prijzen uw grote naam vanwege de vrucht van de Heilige Geest. En voor het werk van de Heilige Geest. Dat er mensen worden wedergeboren. Dat overal op deze aarde mensen tot geloof komen. Dat het de prediking van het evangelische kracht doet. Dat er ook werken zijn. Goede werken van geloof. Dat mensen elkaar lief krijgen. Vanuit dat geloof. En vanuit de band met de Heer Jezus Christus. U zeggen we daarvoor dank. Wilt u zo ook rijke vrucht geven in de gemeente en in ieders leven. Tot uw eer. Ook de dingen die verwijdering brengen tussen mensen. Waardoor we afstand maken. Wij bidden van u. Geef ook daarin. Dat we ons leren vernederen. Dat de ander er niet op wordt neergezien. Maar dat we die voortreffelijker achten. Opdat we daarmee ook samen u zullen grootmaken en zoeken. Heren, blijf bij ons in deze week. Schenk uw zegen over uw woord. En in het bijzonder bidden wij voor mensen die moeite dragen, lasten, waar verdriet is en waar zorg is. Wilt u daarin uw hulp geven, uw ondersteuning. Geef daarin de troost en de bemoediging, de hoop van uw woord. Wees met zieken. Mensen die pijn en zorg dragen. Als er spanningen zijn rondom ziekte. Of onderzoek of uitslagen. We bidden voor ernstig zieken. Wanneer een ernstig bericht is ontvangen. Wilt u ook diegenen daarin helpen en erbij zijn. Leer ook het oog te richten op de Heiland Jezus Christus, die zo genadig nodigt, waar we alles kunnen vinden voor tijd en eeuwigheid. Hoor ze ons gebed en aanvaard onze dank. U komt alle lof toe, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in alle eeuwigheid. En laat daarmee het leven van een ieder van ons dan ook vervuld zijn. In Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 85. Het derde vers, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.